heleboel immigranten komen naar Israël omdat ze inderdaad een Joodse oorsprong hebben, maar in feite geen echt hechte band meer hebben met dat Joodse geloof. Ze hebben een Joodse identiteit, maar die is niet duidelijk te definiëren. Er zijn een heleboel seculiere Joden in Israël.
In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast.
Vanwege een reis die ik moet ondernemen, is deze Pater Podcast van tevoren opgenomen. Een paar dagen. Dus wanneer deze wordt uitgezonden, weet ik niet hoe precies hoe de situatie zal zijn. Dus nu is, terwijl u luistert, in Israël en in de Gazastrook. Waar het conflict dat al jarenlang bezig is, ineens een hele tragische, explosieve wending heeft genomen op een dag die wij binnen de katholieke kerk, ook al is dat niet meer dramatisch en zeker niet grootschalig, een dag die wij vieren als de overwinning van de Europese legers op de Turkse vloot bij Lepanto, waarbij de Europese landen van die tijd, die in een alliantie de Turken hebben geprobeerd te verslaan en dat ook gedaan hebben, waardoor de Turkse bedreiging ineens tot staan werd gebracht, die overwinning werd al heel snel toegeschreven aan het gebed waartoe de paus had opgeroepen. Met name het Rozenkransgebed. En vandaar dat die 7e oktober het feest van de heilige Rozenkrans is. En dat is niet alleen maar een feest dat dus op zichzelf staat als het feest van de Rozenkrans. Maar je moet het ook in de context zien. Het is een moment dat de vrijheid van Europa aan een zijdedraad hing door de dreiging van een Turkse overheersing. De Rozenkrans als instrument bij gebed en ook in zekere zin daardoor het vertrouwen dat in het feest herdacht en bevestigd wordt, dat gebed inderdaad invloed heeft op historische ontwikkelingen. En dat onze vrijheid ook te danken is aan allereerst, natuurlijk een heleboel dingen, allereerst aan gebed. En daarna ook aan de vrijwillige risico dat soldaten namen, het risico om te sterven in een veldslag. Het zijn twee extremen, het gebed en de vrijgevigheid, de gulheid van mensen die met fysieke kracht hun landen, hun vrijheid en hun geloof wilden verdedigen. Het is de brute realiteit, het is de radicale, het is de brutale realiteit en de brutale radicaliteit van ons leven. We hebben een ziel die kan bidden, we hebben een lichaam waarvan we het leven kunnen riskeren op vele manieren. En die risico's die we nemen op lichamelijk gebied zijn ook niet alleen deel van onze geschiedenis, maar zijn ook deel van ons dagelijks leven, van ons huidige, tegenwoordige leven. Het leven is kwetsbaar en toch moeten we ons onkwetsbaar genoeg maken. We moeten ook onze menselijke kracht gebruiken om ons leven, onze vrijheid, onze godsdienst te kunnen blijven beschermen en trouw te zijn. Terwijl we bidden en terwijl we ook ons af en toe moeten voorbereiden op risico's, op oorlog, moeten we ook proberen inzicht te verkrijgen in de menselijke verhoudingen, in ook de machtsverhoudingen in de wereld, de strategische verhoudingen. Daarin is neutraliteit niet mogelijk. Je kunt niet neutraal zijn. Er zit een hele bizarre contradictie dan ook eigenlijk in pacifisme. Pacifisme, dat is eigenlijk een luxe die je kunt veroorloven als je in een vreedzame omgeving leeft. Pacifisme is een vorm van idealisme die je je alleen maar kunt permitteren als anderen het risico nemen jouw vrijheid te moeten verdedigen. Pacifisme is in feite een vorm van intellectuele en morele luxe die je kunt veroorloven als anderen dat niet doen. En natuurlijk is het pacifisme en de illusie van een neutraliteit, ook de cultus van alle meningen over welke vlag je wanneer uit solidariteit met wie kunt ophijsen, dat zijn allemaal zaken die we ons kunnen permitteren, omdat we in een omgeving leven waarvan de vrede tot met atoomwapens wordt gegarandeerd. En je zou zelf kunnen stellen, en ik ben van overtuigd dat het waar is, dat de decadentie van onze beschaving grenzeloos geworden is, in ieder geval zo extreem is geworden als we nog nooit eerder in de geschiedenis hebben gezien, dat onze decadentie zo extreem is geworden en grensoverschrijdend is geworden, eenvoudigweg omdat we in de illusie leven dat oorlog eigenlijk onmogelijk is geworden. We leven onder de atoomparaplu en wij menen dat onder die atoomparaplu alles mogelijk is. En dat we ons alles kunnen permitteren. En de vraag is wanneer we uit die illusie wakker zullen worden. Hoe dan ook, we zullen onder de atoomparaplu of niet onder de atoomparaplu, zullen we toch oog moeten hebben voor machtsverhoudingen. Voor de manier waarop onze maatschappij is geordend, de manier waarop andere maatschappijen zijn geordend of niet zijn geordend, en hoe de verbanden liggen van onze samenleving ten opzichte van andere samenlevingen. We hebben buurlanden en we hebben buurcontinenten. En de ordening van iedere samenleving of het gebrek daaraan, daar moeten we mee rekening houden. Bijvoorbeeld, in Rusland kun je het hebben over de ordening van de maatschappij, een zekere ordening, maar in feite waar je in Rusland banger voor moet zijn, is de chaos in die maatschappij. Rusland wordt geregeerd door eigenlijk de geheime diensten die na de val van het communisme op geen enkele manier meer in bedwang werden gehouden. Die gingen helemaal hun eigen leven leiden. En de Sovjet-geheime diensten, die nu de gewone Russische geheime diensten zijn geworden, die hebben altijd buiten de grenzen een zekere macht kunnen uitoefenen door de chaos. Het is de chaos die het belangrijkste wapen is geweest van de FSB en van alle andere takken van de Russische geheime dienst. De ondermijning van ordeningen die bestaan in andere samenlevingen. En dat kan omdat Rusland, wanneer je het van binnenuit bekijkt en beleeft, in feite een wanorde is, een chaos is. Ondanks alle uiterlijkheden is het om verschillende redenen meer een wanorde dan een orde. Wanneer je nu probeert te kijken naar dat conflict in Gaza en daar probeert iets uit op te maken, inzicht in te krijgen, dan zijn er natuurlijk een heleboel frappante zaken waarvan wij ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken. En ik wil eigenlijk in die beschouwing daarvan, ik heb ook gezegd dat ik nog zou doordenken, vorige keer meen ik in de Pater podcast, ik zou van beide kanten in dit conflict zou ik een heel tragisch aspect willen aanwijzen, waardoor ik eigenlijk geen enkel idee heb hoe dit kan eindigen, maar waarom ik er wel van ben overtuigd dat de enige oplossing in de persoon van Christus ligt. Het is ook zijn land, dus zo gek is het niet om daarmee te komen. Aan beide kanten is er een enorm tragisch aspect. Als ik kijk naar de Palestijnse kant, dan zie ik een volk of mensen die, inderdaad, het wordt vaak gezegd, nooit een nationale identiteit hebben gehad. Het zijn mensen die in Palestina woonden, zowel Joden als christenen, als moslims, meer in meerderheid moslims natuurlijk, maar er waren een heleboel christenen en ook Joden, die leefden in dat heilige land. Dat deel had uitgemaakt van het Turkse Rijk. En de grote tragedie van al die volkeren in het Midden-Oosten is dat er na de val van die Turkse structuur, die machtsstructuur, eigenlijk nooit iets in het vacuüm, in de leegte is gekomen, dat een nieuwe ordening verzorgt, dat een nieuwe basis geeft voor de samenleving. Dat is er nooit geweest. Voor zover het er wel kwam, kwam dat van buiten. De clans die in het Midden-Oosten bestonden, er is er eigenlijk maar één die door ideeën van eigen bodem heeft kunnen heersen over het land. En het was de clan, de familie van Saud, die in één klap prinsen werden. En die de macht in Saoedi-Arabië kregen. Weliswaar door geweld, maar wel onder de vlag van een islamitische ideologie uit eigen keuken, van eigen bodem, het wahhabisme. Maar verder, na een korte bezetting door koloniale machten uit Europa, Frankrijk en Engeland, werden er grenzen getrokken, werden er staatkundige eenheden opgericht die eigenlijk tot op de dag onstabiel zijn. Het zijn altijd kleine groeperingen, clans geweest, zoals de familie van Saddam Hussein uit het plaatje Tikrit, of de familie Assad in Syrië, die lid zijn van ook weer een minderheidsgroepering, de Alawieten of Nasouris in Syrië. Maar de ideeën waarmee de macht werd gegrepen, net als de wapens overigens, die kwamen allemaal uit het Westen. En de nationale entiteit die wij zien, zoals Syrië en Irak, voor zover die over zijn, het zijn allemaal onstabiele entiteiten. En de Palestijnen zitten daar eigenlijk ook in. Ze hebben inderdaad geen eigen natie gevormd. En de tragedie is dat zij dus ook nooit een rationele, voor de Israëli's echt gevaarlijke vorm van oppositie hebben gevormd. De PLO, Palestinian Liberation Organization, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, die was eigenlijk gebaseerd op seculiere, westers-nationalistische ideeën, vermengd met socialisme. In de leiding van de Palestijnen was de meerderheid wel in ieder geval van oorsprong moslim, maar er zaten ook christenen tussen. Maar die hadden seculiere ideeën. En het tragische is dat het verzet eigenlijk altijd met irrationeel geweld en disproportioneel geweld is gevoerd. En dat is uitermate tragisch, want je krijgt dus eigenlijk alleen maar, wanneer je kijkt wat de acties zijn die zijn ondernomen, ja, kunnen wij ons alleen maar de zeer spectaculaire en ook wrede terroristische acties herinneren. De vliegtuigkapingen, de moordpartijen op de Olympische Spelen in München. Het is niet echt om trots op te zijn. Ook al zijn er wel Palestijnen die daar trots op zijn. We hebben het weer recent gezien. De moordpartijen in Israël, uitgevoerd door Hamas, dat uiteraard wel een islamitische organisatie is. Die moordpartijen zijn walgelijk. En ze zijn disproportioneel en ondanks het feit dat pro-Palestijnse mensen en Palestijnen zelf zich verdedigen door te zeggen, kijk maar, de Israëliërs gebruiken ook geweld. Maar er is toch wel vanaf het begin af aan met Palestijnse geweld iets disproportioneels en is er ook een wreedheid die de Israëli's nog niet of nauwelijks hebben laten zien. En dat is uitermate tragisch voor de Palestijnen, dat hun verzet altijd beheerst is geweest door zeer gewelddadige bewegingen, terroristische bewegingen, die ook voor hun eigen mensen buitengewoon gewelddadig zijn geweest. Je zou bijna kunnen zeggen, als je kijkt naar de manier waarop Hamas aan de macht is gekomen en ook de macht behoudt, dan zou je bijna kunnen zeggen, wat kun je Hamas nou echt verwijten? Want ze zijn voor de Israëliërs net zo wreed als voor hun eigen mensen. Waarom zouden ze de Israëliërs aardiger behandelen dan hun eigen mensen? Dat is het tragische, dat de gematigde stemmen in het Palestijnse verzet nooit echt aan het woord zijn gekomen en ook nog eigenlijk nooit het woord hebben gekregen van hun eigen autoriteiten. Voor zover ze niet gewelddadig zijn, zijn ze corrupt. Er is geen coherente, rationele, op open verantwoordelijkheid gebaseerde politieke structuur in Palestijnse gebieden. Het bestaat er gewoon niet. Het is of gewelddadig of het is corrupt. Dat kun je al heel snel opmaken wanneer je in detail het leven in die Palestijnse gebieden bestudeert en ook bestudeert waar al het geld naartoe gaat. Want deze gebieden worden wel degelijk financieel gesteund door wat wij de internationale gemeenschap noemen. En dus wanneer je spreekt met Palestijnen, of het nou de eenvoudige is in de thee- en koffiewinkeltjes van Bethlehem, zeg maar de eenvoudige moslims, die vaak straatarm zijn, of met de christenen, steeds minder talrijk overigens, die in de bezette gebieden wonen, of met de gewone jonge studenten, jongens en meisjes, intelligent, die in die gebieden wonen en die proberen carrière te maken, een vak te leren of gewoon hun beroep uit te oefenen, dan zie je dat die eigenlijk een heel tragisch lot hebben. Ze zouden best wel willen, ze zouden vrede best wel willen, maar het leven wordt zo onmogelijk gemaakt. Vooruitgang in hun leven wordt vooruitgemaakt door corruptie van hun eigen mensen en uiteraard ook door alle regels die ze worden opgelegd door de Israëlische autoriteiten. Er is wel degelijk sprake van pesterij. Er is wel degelijk sprake van achterbaks overnemen van bezet gebied. Er is wel degelijk sprake van achterbakse en ook onrechtvaardige activiteiten in bezet gebied om daar Joodse kolonialisten te vestigen. En als we dan toch over Israël gaan praten, er is wat mij betreft ook iets heel tragisch met de staat Israël. Het is inderdaad een land met een publieke verantwoordelijkheid, zoals wij dat hebben. Er is een verlangen, en terecht, menselijk verlangen, dat als er geweld wordt gebruikt en moet worden gebruikt, dat dit proportioneel is en dat dat bijna niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld met zo'n dichtbevolkt gebied als Gaza. Hoe kun je daar nou de kopstukken van een terroristische beweging elimineren als ze gewoon zitten tussen de gewone mensen? Het dilemma kun je wel zien. Eén ding weet je zeker, althans, ik denk dat we dat echt wel kunnen aannemen, dat de Israëli's echt niet proberen zoveel mogelijk Palestijnse burgers te doden. Ik ken ook genoeg getuigenisverklaringen, openbaar, van Israëlische militairen die protesteren tegen de manier waarop Palestijnen in bezet gebied worden bang gemaakt en onderdrukt, geterroriseerd op een psychologische manier door Israëlische militairen. Daar kun je schande over spreken, de manier waarop Israëliërs Palestijnen behandelen, maar het mooie is wel dat het wel Israëliërs zijn die dat doen. Een Israëlische militair die protesteert tegen de manier waarop Israëlische militairen zich gedragen in bezet gebied, die wordt niet gelijk geëlimineerd. Die wordt misschien met de rug aangekeken. Hij wordt misschien genegeerd in de pers, maar hij kan wel naar buiten komen. Ik heb er zelfs één ooit ontmoet en mee gesproken. Wanneer je kijkt naar rationele beschaving, waarin naar proportionele reacties wordt gezocht en waar mensen verantwoording moeten afleggen voor hun daden, dan kun je zonder meer zeggen dat dat in Israël meer vorm heeft gekregen dan in Palestina. Maar de tragiek voor de Israëli's ligt wat mij betreft veel meer op een identitair gebied. Wie zijn wij? Dat is de vraag die impliciet het volk van Israël zich steeds meer moet gaan stellen. Wie zijn wij? Wat doet die muur in ons land? Wie woont er nou in een ghetto? Wonen wij in een luxe ghetto of wonen de Palestijnen in een ellendig ghetto? Een ghetto van ellende. We weten allemaal dat de welvaart in het mooie ghetto van de Israëli's, we weten allemaal waar die welvaart vandaan komt. Namelijk van de manier waarop de Israëliërs samenleven, op een rationele manier, op een democratische manier. Ze kunnen hard werken en dat geld verdwijnt niet automatisch in corrupte, onzichtbare handen. En als dat wel gebeurt, dan kun je in Israël een proces aanspannen. De huidige premier Netanyahu heeft daar al mee te maken gehad. En andere politici ook. Maar dat land, wat is het sionisme? Een heleboel immigranten komen naar Israël omdat ze inderdaad een Joodse oorsprong hebben, maar in feite geen echt hechte band meer hebben met dat Joodse geloof. Ze hebben een Joodse identiteit, maar die is niet duidelijk te definiëren. Er zijn een heleboel seculiere Joden in Israël, terwijl ook het Zionisme zelf door seculiere Joden is gesticht, eigenlijk uitgedacht is in de 19e eeuw. En die seculiere Joden die waren beïnvloed door westers nationalisme. En daarin verschillen ze niet van de andere Arabische landen, zoals Syrië en Irak, waar de ideologie van de heersende partij, ook al is het een clan, ook al is het een familie, maar de ideologie van dat partijstelsel is volledig westers. Een beetje Engels, maar vooral Frans. En zelfs voor de zogenaamd Islamitische Republiek van Iran geldt dat. Wanneer je kijkt naar de Iraanse revolutie, dan zie je dat dat niet alleen een islamitische revolutie is. De geestelijke leider Khomeini werd helemaal omgeven door intellectuelen die vooral in Frankrijk waren gevormd. Er is geen sprake van een puur islamitische revolutie. Het is een Franco-islamitische revolutie. Iran heeft wel vaker twee geloven of twee filosofen of levensbeschouwingen met elkaar moeten combineren. En bovendien, het mazdaïsme, de oorspronkelijke godsdienst van Perzië, was een dualiteit. Het ging over een dualiteit tussen goed en kwaad. En daarna was Iran een land dat zowel christelijk als mazdaïstisch was. En ook de Shia van Iran is in feite altijd een combinatie geweest van islam met Perzische oorspronkelijke culturele stromingen. Wat dat betreft is Iran nooit één geweest. Het heeft, althans in zijn levensbeschouwing, is het nooit eenduidig geweest. Het heeft altijd verschillende dingen weten te combineren. En vergeet niet dat Perzië ook in de mensengeschiedenis eigenlijk het eerste land is geweest waar kerk en staat van elkaar werden gescheiden. Iran is gewend aan een in zekere zin rationele, dualistische basis voor de samenleving. En zo heeft die islam in Iran zo sterk kunnen worden door westerse ideeën. Het gaat over een Franco-Iraanse revolutie. Alle ideeën waardoor het Midden-Oosten gevormd is en die nu heersen, of waarmee wordt geheerst, die komen uit het Westen. Behalve dan in Saudi-Arabië. Hoewel je in Saudi-Arabië kunt afvragen wat de religie is. Is het de islam of is het de mammon, het geld? Hoe dan ook, Israël bevindt zich in dat gebied op grond van een ideologie, het Zionisme, die seculier is en die voortkomt uit het Europees nationalisme. Terwijl aan de andere kant er een hele sterke groei is van orthodoxe en zeer orthodoxe Joden in Israël. En dus wordt de vraag steeds meer in Israël: wie zijn wij? Zijn wij een volk van de universele God? Of zijn wij een uniek en enig, exclusief volk van die ene God? Er zit natuurlijk een enorme paradox, zelfs een tegenstelling in die identiteit van het volk Israël. En zoals ik vorige keer al zei, die is niet ontstaan in onze moderne tijd, die is zelfs niet ontstaan in de tijd van Christus, maar die was al ontstaan toen Christus in deze wereld kwam. En daarom kwam Christus ook op het goede moment. Christus kwam op het moment dat de Joden in de Griekse, oftewel de Helleense wereld, met een enorm identiteitsprobleem zaten. En die Helleense wereld was inmiddels Romeins geworden. Maar wie waren de Joden? Wie waren het volk Israël? Ze hadden die ene unieke almachtige God, maar ze waren ook het enige volk waar God zich voor leek te interesseren. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En dus ontstond in die tijd ook binnen het Joodse volk en eigenlijk ook met invloeden op de heidenen eromheen, ontstond een apocalyptische verwachting. Wat is de rol van het volk Israël in deze wereld die geschapen is door die ene universele God? En ook nu is dat eigenlijk de vraag die weer opkomt. Israël wordt omgeven door landen waarin de islam, een verdeelde godsdienst overigens ook, die claimt de openbaring van een ene almachtige God. Dat is nogal wat. Maar het volk Israël doet dat ook. De Heer van Israël is de ene God. Maar wat is dan de rol van het volk Israël zelf? Wie zijn zij? Wie is het volk Israël? De immigranten die nu naar Israël komen, behoren die bij een etnische entiteit? Of horen zij bij een volk dat door God gekozen is met een roeping voor de hele wereld? En in het verlengde daarvan dus ook, als de Palestijnen zo anders zijn dan wij, zijn wij als volk van de ene God geroepen om die Palestijnen niet alleen te beheersen, maar ook te bekeren. Dat is het gigantische dilemma waar we eigenlijk voor staan op de achtergrond. En ik vraag me af hoeveel Joden ook werkelijk die vraag nu stellen. Wat is de bedoeling van God met ons in verhouding tot de andere volken? Want wij hebben wel een roeping gekregen en een opdracht van de ene ware eeuwige God.
Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.